Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. En we hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is diverse, het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de Musichoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië en Sri Lanka gaan akkoord over capaciteitsopbouw en regionale versterking. President van Republiek Indonesië Joko Widodo en President van Sri Lanka Maithripala Sirisena in hun vergadering naast het bespreken van economische samenwerking ook gesproken over de ontwikkeling van de capaciteitsopbouw samenwerking tussen de twee landen. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi, die President Joko Widodo in Colombo vergezelde, zei op woensdag 24 januari dat President Maithripala Sirisena op de bijeenkomst van de twee staatshoofden hoopte dat Indonesië het kwotum van Sri Lankaanse studenten zou kunnen verhogen om onderwijs te krijgen aan het Institute of Resilience Nationale Indonesië. Sri Lanka hoopt ook dat Indonesië zal deelnemen aan de ontwikkeling van het onderwijs, met name op het gebied van empowerment van de leerkracht.
Sejauh ini Indonesia sudah memberikan.
Tot dusver heeft Indonesië wat capaciteitsopbouw aan Sri Lanka gegeven. In de vergadering verwachten sommige van de dingen gepresenteerd door de president van Sri Lanka dat het aantal studenten van Lemhanas uit Sri Lanka kan worden verbeterd. In dit geval heeft de president van de Republiek Indonesië geantwoord dat dit zal onze overbrengen aan de gouverneur van Lemhanas en de president gaat ermee akkoord dat het aantal studenten uit Sri Lanka voor Lemhanas zal worden verhoogd. Ten tweede is er een verzoek van Sri Lanka om de leerkracht te machtigen en vervolgens toeristen officieren, zodat de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor deze toeristische sector ook willen samenwerken in de vorm van capaciteitsopbouw en ook de verbetering van de samenwerking op het gebied van onderwijs. De president reageerde positief op de verzoeken. Ondertussen, gerelateerd aan de architectuur van de regio, de minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi overgebracht, nodigde president Joko Widodo Sri Lanka uit om de samenwerking actief te bevorderen in het kader van de Vereniging van Indische Oceaankunststaten of IORA. Volgens minister Ratno ontving dit een positieve reactie van de Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena, die het belang onderdroeg van het promoten van de Blue Economy Samenwerking Blikam in de verklaring van Jakarta en het actieplan van de IORA. De minister voegde eraan toe dat de twee landen ook zijn overeengekomen om de Indo-Pacifische regio te ontwikkelen door het bevorderen van een transparant en inclusief principe gebaseerd op de geest van samenwerking, wat zal resulteren in een vreedzaam en welvarend Indo-Pacifisch gebied. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië-ASEAN heeft een synergie van de informatieuitwisseling over terrorisme. De regering van Indonesië en de 5 ASEAN-landen kwamen overeen om synergieën tot stand te brengen met betrekking tot de uitwisseling van strategische informatie op onze ogen om de dreiging van terrorisme en radicalisme in Zuidoost-Azië tegen te gaan. Het wordt gezegd door de minister van Defensie van Indonesië, Ria Mizar Triakudu, in de samenwerkingslancering op donderdag 25 januari in Nusa Dua, Bali. De eerste lanceringovereenkomst op onze ogen werd uitgevoerd door Indonesië met 5 landen, namelijk Brunei Darussalam, Maleisië, Filipijnen, Thailand en Singapore. Het concept Onze Ogen is een forum van samenwerking geïnitieerd door de minister van Defensie en ondersteund door de acclamatie van minister van Defensie in Zuidoost-Azië. Zoals gemeld door Antara, omvat deze samenwerking elementen van defensie of militaire samenwerking en inlichtingennet op een geïntegreerde manier. Met dergelijke samenwerking wordt de ASEAN-landen verwacht dat zij sneller, accurater en actueler zijn bij het aanpakken van de verdreiging van terrorisme en radicalisme ten einde de slachtoffers te minimaliseren. Kom het volgende nieuws. Tour de Indonesia met het hoogste klassement wordt na 7 jaar opnieuw gehouden. Tour de Indonesia is een van de meest prestigieuze fietstochten in Indonesië sinds 2004 tot 2011. Na een onderbreking van 7 jaar, dan in 2018 zal Tour de Indonesia met de hoogste categorie worden teruggehouden. Tijdens de persconferentie op woensdagmiddag 24 januari in Yogyakarta verklaarde de generaal chairman van de Indonesische Bicycle Sports Association, Raja Sabta Oktohari, dat de tour anders is dan vorige tours, omdat de eerste keer Indonesië 2.1 heeft een race met de hoogste klassificatie.
Tour ini menjadi berbeda karena pertama kali Indonesia memiliki 2.1 race. Jadi ini adalah tour dengan klasifikasi tertinggi.
Deze tour is anders, want de eerste keer dat Indonesia 2.1 races heeft, is dit de hoogste klassementen tour die we in Indonesia hebben. En dit is ook de eerste wedstrijd die live van start tot finish wordt uitgezonden. Zelf deze activiteit zal worden uitgezonden door buitenlandse media die bekend staan als Eurosport. Tour de Indonesia die plaatsvond van 25 tot en met 28 januari nam oorspronkelijk de startlocatie in de Borobudur Tempel, Yogyakarta. Maar er was één startdienst vanaf de Prambanan Tempel, Yogyakarta om technische redenen. De verplaatsing van de startlocatie had ook invloed op de race afstand. De eerste fase van de Prambanan Tempel eindigde in Ngawi op Oost-Java met een afstand van 124,7 kilometer. Tweede fase, de rider start in de race vanuit Madiun en eindig in Mojokerto met 117,7 kilometer lange afstand. Na afloop vervolgens alle renners de race naar Probolinggo, die de startlocatie werd van etappe 3 naar Banyuwangi met 200 kilometer afstand. Voor de laatste etappe zal de rider oversteken naar het eiland Bali. De start vanuit Kilimanuk en eindig in Denpasar Bali met een afstand van 170,9 kilometer. Deelnemers die al ingeschreven zijn in Tour de Indonesia 2018 zijn 22 landen die zijn opgenomen in 15 continentale teams, waaronder 5 nationale teams uit Indonesië, Maleisië, Eritrea en Mongolië. En als de laatste nieuws, Indonesische culturele caravans wordt in het Verenigd Koninkrijk gehouden. Minister van Onderwijs en Cultuur van Indonesië in samenwerking met de British Council houdt cultureel caravan. Hoofd van de subdirectoraat van Buitenlandse Culturele Diplomatie van het ministerie van Onderwijs en Cultuur, Ahmad Mahendra, vertelde op woensdag naar Antara London dat het onthuld werd in de vergadering van directeur-generaal van Cultuur van de Republiek Indonesië, minister van Onderwijs en Cultuur, Hilman Farid, Centraal Raad Graham Sheffield in London op dinsdag 23 januari. Cultural Caravan is een nieuwe programma van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur van de Republiek Indonesië in het kader van culturele diplomatie in een gebied dat tot doel heeft het Indonesische multiculturalisme te demonstreren. Het Cultural Caravan programma omvat engineering en tentoonstelling, evenals interactieve activiteiten met lokale gemeenschappen. In het Verenigde Koninkrijk is de cultural caravan gepland van augustus tot 2018, beginnen met een reeks festival in Edinburgh en gevolgd door een rondleiding door verschillende steden en dorpen in het Verenigd Koninkrijk. Commentaar. Het uitzicht van RRI Worldtins, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Commentaar van RRI World Service, de stem van Indonesië, met de titel India werkt samen met Zuidoost-Azië. Terwijl in Davos de jaarlijkse economische bijeenkomst van de World of WEF werd gehouden, op het andere halfrond in Tokio, Japan, uit 11 TPP-lidstaten komt Trans-Pacific Partnership komt bijeen om de multilaterale organisatie voor te zetten zonder de Verenigde Staten. Toch heeft WEF zijn invloed niet verloren. 2 dagen geleden sprak de Indiase premier Narendra Modi op het World Economic Forum of WEF in Davos, Zwitserland, op dinsdag 23 januari. Hij zei dat de glans van de globalisering is getemd. De barrière is een protectionistische houding van verschillende landen. Hoewel het gericht op de naam van het land, is het antwoord van deze verklaring de Verenigde Staten. Sinds Trump aan de macht kwam, hebben de Verenigde Staten hun beschermende houding in de handel bewezen. En daarvan is om de Trans-Pacific Partnership overeenkomst te staken. Vorig jaar op hetzelfde forum heeft de Chinese president Xi Jinping zijn mening gegeven over vrijhandel wanneer de nieuwe Trump het Witte Huis binnenkomt. Wil je niet achterblijven uit China? Wil Modi dit jaar India een voorbeeld zijn van vrijhandel door de deur te openen voor investeringen? Trump zelf is gepland om het forum bij te wonen. Als een van de snelst groeiende landen in de BRICS-groep, Brazilië, India, China en Rusland en Zuid-Afrika, loopt India achter op de inspanningen van China om partnerschappen aan te gaan met Zuidoost-Aziatische landen. Op donderdag 25 januari uit Davos heeft Modi een andere agenda om de samenwerking met Zuidoost-Aziatische landen verder te versterken. 10 ASEAN-landen worden uitgenodigd om de ASEAN-India Summit te houden en de Dag van de Republiek India te vieren, die op vrijdag 26 januari valt. Hoewel er culturele invloed is in bijna alle ASEAN-landen en de uitvoering van de Act is beleid, of in de buurt van Azië, bereikte de handel van India met ASEAN slechts $470 miljoen in 2016 tot en met 2017. Dat aantal is slechts een zesde van de waarde van de handel in RRT ASEAN. India prepared the ASEAN te benaderen omdat China de regio Zuid-Azië heeft benaderd en geaccepteerd. China bouwt infrastructuur en energie in Pakistan en Sri Lanka. Daarentegen hopen sommige Zuidoost-Aziatische landen in geschil met China op een grotere Indiase rol in de regio. Indiase intenties die geen invloed willen verliezen in Zuidoost-Azië en de ASEAN zijn natuurlijk. Als een land met een actief vrij buitenlandsbeleid, verwelkomde Indonesië de intentie door het bijwonen van de viering van de Republieksdag met een delegatie onder leiding van president Joko Widodo. Wat wel zorgelijk is, is dat Indonesië niet moet worden beïnvloed door de aantrekkingskracht van andere landen, waaronder India en China. Dat was het commentaar.
De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 26 januari 1950. India wordt een republiek. Op 15 augustus 1947 riep India zijn onafhankelijkheid uit van de Britse koloniale heerschappij. Na verschillende interne conflicten te hebben doorstaan, werd uiteindelijk in 1949 de Grondwet van India met succes samengesteld en een jaar later, dat wil zeggen op 26 januari 1950, werd de Republiek India geboren. Dr. Rajendra Prasad werd gekozen tot de eerste president van India en bekleedde de functie voor 7 jaar. 26 januari werd uitgeroepen tot de nationale feestdag en werd gevierd als de dag van de Republiek India. We gaan verder met de gebeurtenis van 26 januari 1952, Internationale Douanedag. Internationale Douanedag is een dag die door alle internationale douane-instellingen wordt herdacht, omdat op 26 januari de Werelddouaneorganisatie staat. In Indonesië is de douane-instelling die deze herdenkt het Directoraat-Generaal van Douane en Accijnzen onder auspiciën van het Ministerie van Financiën. De oprichting van de Werelddouaneorganisaties, of WDO, op 26 januari 1952 is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de douane van de wereld. Voor enige WDO worden douanewetten geacht de handel tussen lidstaten te belemmeren. Omdat regelgeving die niet in overeenstemming is met andere landen, de omslachtige handel en het ontbreken van een speciale standaard in de handel. Om deze reden waren er in het begin bilaterale handelsovereenkomsten, maar ook groepen zoals Unie Europa, die zich vervolgens uitbreidden naar de hele wereld en WCO vormden. We beëindigen met de gebeurtenis van 26 januari 2009, de ringzonsverduistering. Op 26 januari 2009 heeft het volk van Indonesië bood een zeldzaam verschijnsel in de vorm van een ringzonsverduistering. Indonesië is het enige gebied van het land dat natuurlijke gebeurtenissen kunt zien. De ringzonsverduistering kan waarnemen omdat maanschijf helemaal schijf van de zon niet sluit, slechts ongeveer 92%. Daarom, wanneer de piek van de eclipse, de zon ziet eruit als een ring die licht uitzendt in de lucht. Het middelste deel van de zon sloot de maand, zodat het licht donker op een ring schijnt. Dit gloeiende ringvormige uiterlijk onderscheidt GMC met de totale zonverduistering of GMT. Bij de GMT piek wordt de gehele zonneschijf volledig bedekt door de maanschijf. Als gevolg hiervan zal het licht een tijdje donker worden. Een van de gebieden in Indonesië met de hoogste ringzonsverduistering pliktijd is Pringsewu, Lampung, met een lange fase van 6 minuten en 12 seconden. Het gebied op aarde dat deze ringzonsverduistering kan waarnemen, is het gebied dat wordt gepasseerd door Antumbra of de uitbreiding van de kernschaduw van de maan. Op de eclipse, die plaatsvond op 26 januari 2009, verschillende steden in Indonesië, die de ringzonsverduistering kan zien is Tanjung Karang in Lampung, Serang, Banten, Tanjung Pandan, Belitung, Ketapang, West Kalimantan, Puruk Cahu, Sentra Kalimantan, and Samarinda, Oost Kalimantan. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst De Stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste VOI-luisteraars, zijn we weer terug met mij Irham in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag episode is de overheid regelde geïmporteerd speelgoed naar Indonesië. De overheid implementeert nieuwe regels voor geïmporteerd speelgoed dat naar Indonesië gaat. Die regels is dat vliegtuigpassagiers mag 5 stukken van speelgoed zonder een label van SNI of Nationale Standaard van Indonesië per persoon in hun bagage zijn ingevoerd. Ondertussen, voor ingevoerd speelgoed die verzonden door de lijndienst met een maximum van 3 stuks per verzending voor 1 ontvanger per 30 dagen ook hoeft geen label van SNI te zijn. Die nieuwe bepalingen over ingevoerd speelgoed zijn al goedgekeurd door het ministerie van Industrie, ministerie van Handel, directoraat-generaal douane en ook Nationale Bureau van Normalisatie. Directeur-generaal van het Midden- en Kleinbedrijf of IKM van het Ministerie van Industrie, Gati Wibawaningsih, zoals gepubliceerd door het Republika News in Jakarta op dinsdag 23 januari 2018, zei dat dit beleid wordt verwacht dat de invoer van goederen met lage kwaliteit op de binnenlandse markt wordt voorkomen. Volgens Gati kunnen importproducten van slechte kwaliteit de markt verstoren omdat de prijs ook laag is. Ondanks gaf de overheid de vrijheid van regels voor geïmporteerd speelgoed. Volgens Gati vereist de regering nog steeds aan speelgoedfabrikanten in het binnenland om de regels toe te passen en ook moeten zij het product certificaat van de Indonesische Nationale Norm of SPPT-SNI te voldaan. Gati Wibawaningsih legde uit dat de SPPT-SNI een vereiste is die moet worden voldaan voordat een product vrij op de markt mag worden verkocht. Via SNI probeert de overheid consumenten te beschermen tegen goederen die gevaarlijke chemicaliën bevatten. De overheid wil ook de circulatie van niet gekwalificeerde goederen op de Middellandse markt voorkomen, vooral die met betrekking tot gezondheid, veiligheid en behoud van milieufuncties. En een van de producten of goederen waarvan de kwaliteit moet worden gegarandeerd, is het speelgoed, omdat de meeste gebruikers zijn kinderen. Omdat de overheid niet wil dat Indonesische kinderen worden beïnvloed door de negatieve effect van speelgoed dat chemicaliën bevat die ook schadelijk zijn voor gezondheid. Gati voegde eraan toe dat de bepalingen met het label SNI naar verwachting van de gemeenschap zullen voldoen voor veilige producten en ook een verantwoordelijke en transparante serviceverzekeringen zullen creëren met behoud van een eerlijke bedrijfscompetitie. Ondertussen zorgen Wayu Purwowo Sito, het hoofd van het Centrum voor Standaard Implementatiesysteem van de Nationale Normalisatieinstantie, dat de nieuwe regels niet van toepassing zijn op speelgoed voor volwassenen of ouder dan 14 jaar. Wahyu legde in zijn kantoor in Jakarta op woensdag 24 januari 2018 uit de invoer van speelgoed voor de leeftijd van 14 jaar en ouder met het bedrag meer dan dat is vastgesteld van toepassing in de nieuwe regels is vrijgesteld van de verplichting om het SNI-label toe te passen. Beste luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audio streaming op www.voinews.id luisteren.
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur en de wonder van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u een toeristische bestemming in Noord-Sulawesi vertellen. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. Luisteraars, Manado is de hoofdstad van de provincie Noord-Sulawesi. Het ligt in de baai van Manado en wordt omgeven door de bergen. In de afgelopen jaar groeiden de toeristische activiteiten in deze stad snel, zelfs ook werd als een van de economische pijlers voor de bevolking van Manado. En als over toerisme gesproken, ecotourisme is de grootste attractie in Manado nu. Naast Bunaken Nationaal Park is er ook andere interessante bezienswaardigheden zoals Tondano Meer, Gunung Tumpa Forest Park, Lokonberg en Lembeh Island. luisteraars. De editie van de Wonder van Indonesië voor vandaag zal u de schoonheid van Gunung Tumpa Forest Park laten zien. Forest Park van Gunung Tumpa Hein Victor Worang is een beschermd bosbeschermingsgebied die in het dorp van Tongkaine, district Bunaken, ligt. Om deze toeristische plaats te bereiken, moet u ongeveer 1 uur reizen van het centrum van Manado naar Bunaken district via de Bailang Tongkain Ans snelweg met behulp van openbaar vervoer. En afstand voor deze reis is ongeveer 12 kilometer. Als u de locatie hebt bereikt en wilt u het bosgebied binnengaan, moet u eerst een melding doen bij de bewakingspost. Vervolgens de naam in het gastenboek schrijven en kunt u ook geld geven. Luisteraars, dit bos ligt in de heuvels. Tongkaina heeft een oppervlakte van 215 hectare met een hoogte van 700 meter boven de zeespiegel. Dit bosgebied bestaat uit een beschermd bos met heuvelachtig terrein en vlakke gebieden. Daarin zijn veel groeiende struiken, kokospalmen enzovoort. De reptielen zoals slang en soa-soa, wilde zwijnen, appen, tarsius spectrum en verschillende soorten vogels worden ook als de bewoners van dit bos. Tijdens de wandeling in dit grote bos kunt u deze landschappelijke schoonheid van ongerept bos en frisse lucht worden genoten. Daarnaast kunt u ook genieten van de zonsopgang, volle maan en zonsondergang. En dan bekijken en observeren van de flora en fauna, hiking, trekking en ook paragliden. Luisteraars, in het Gunung Tumpa bosgebied is er ook Hafe Park. Hafe is de naam van de gouverneur van de Noord-Sulawesi voor 5 perioden, vanaf 1967 tot en met 1978, en ook de 13e Manado burgemeester met de periode van 31 januari 1975 tot en met 23 augustus 1975. In dat park staat ook een standbeeld van Hafe Worang en een muurschildering waarin de strijd van Hafe Worang wordt besproken. In het Hafe Worang park zijn er verschillende gebouwen die voorbereid door de overheid met één uitzicht op de Sulawesi Zee met zijn mooie landen. Gunung Tumpa Forest Park zelf is uitgerust met voedselkiosken, toiletten en parkeerplaatsen. Beste luisteraars, dat was de editie The Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic van Gunung Tumpa Bosgebied in Noord-Sulawesi. We zullen weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Iversen. Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië. Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië. Zijn we weer terug met mij Indah Herdiani in het programma Diversion. Luisteraars, waarom Tegal of vaak afgekort als warteg is een type gastronomische onderneming die tegen betaalbare prijzen eten en drinken biedt. Het menu is gevarieerd met de smaak van thuisgerechten. Ook de prijs is goedkoop, waardoor de eetcafé veel wordt bezocht. Warteg-activiteiten zijn ook een veelbelovende culinaire onderneming. Geen wonder dat is in de loop van de tijd voedselkraampjes ook bekend staan als Warung Tegal, is het steeds gemakkelijker overal te vinden. Elke dag moeten warteg-ondernemers alles voorbereiden vanaf de ochtend, vanaf de 2 uur 's ochtends boodschappen doen en vervolgens verwerken in verschillende menus. Naast de smaak van elk menu dat geserveerd moet worden, moet de kwaliteit van smaak en netheid gegarandeerd zijn. Met dit in gedachten, Martin Kau, een van de oprichters van Warung Jakarta of Warjak, met het concept van een franchise. Door Warjak worden restaurantondernemers niet belast met drugs shoppen en koken, omdat het wordt geleverd vanuit een centrale keuken. Het werd opgericht in februari 2017 en implementeerde direct een partnerschapssysteem. Volgens Martin is het verschil in warjak of warteg gezien vanuit het menu, geen Chinezer en diverser. Warjak biedt een samenwerkingspakket met een kapitaalprijs van 5,5 miljoen rupiah. De investering omvat complete voedsel afleverapparatuur zoals etalage, tafels en 2 lange banken, borden en lepels. Alle voorbereidingen van de etalage en de inhoud daarvan, de verschillende kant en klare voedingsmiddelen die we leveren, zodat de leden gewoon puur verkoper zijn en weten dat het klaar is voor de bereiding. Naast die investering moeten partners nog locaties en werknemers voorbereiden. Warjak partners kunnen een minimale bestelling van 250.000 rupiah maken en ze kunnen 62 menus kiezen. Martin legde uit, tenminste het hoofdmenu dat besteld moet worden is omelet, tempeh orek en groenten. Om deze gerechten te bestellen, kan worden gedaan partner op maximaal 2 uur, 1 dag voordat het eten wordt bereid. Elke warjakwinkel biedt warteg-achtige kiwi food menus met prijzen variëren van 9.000 rupiah tot 13.000 rupiah per portie. Van die verkooppartners kan profiteren 50-60% van de aankoopprijs. Op basis van berekeningen wordt verwacht dat partners 60-65 porties per dag zullen verkopen. Sommige locaties van warteg-afhaalpunten zijn verspreid over verschillende gebieden in Jabotabek, zoals Kemayoran, Kalimalang, Sudirman, Cengkareng, Bintaro Sektor 1 en Tbc Matupang. Dat was het programma Diversion met de titel Warjak, een innovatie van Warung Tegal. We zullen weer terug in andere episode met de andere interessante thema's. Tot ziens! de muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes introduceert. In deze editie presenteren we liedjes uit Noord-Maluku. Als de opening presenteren we een liedje getiteld Hela Rotane, gezongen door Tania. Veel luisterplezier! Luisteraars, elke regio in Indonesië heeft zijn eigen regionale liedjes. Er zijn liedjes met typische lokale muziek of liedjes die de lokale taal gebruiken. Onder de liedjes van het gebied zijn er al populair, niet alleen in de oorspronkelijke richting, maar ook in Indonesië, zoals het liedje Hela Rotane dat we je zojuist hebben beluisterd. Naast dat het vaak wordt uitgevoerd op nationale evenementen, wordt Hela Rotane zelfs bij internationale gelegenheden gespeeld. Het vrolijke ritme maakt dit nummer leuk om naar te luisteren. Hela Rotane vertelt het verhaal van een traditioneel spel van Hela Rotan. In andere gebieden wordt het spel touwtrekken genoemd. Hela betekent dat treksterkte en rotan een rotanplant is die wordt gebruikt als een krachttrace instrument. Als in andere gebieden met touwen, gebruiken de mensen de rotan van Maluku. Dit wordt zeker beïnvloed door de sociale samenleving in het verleden. Beste luisteraars, luisteren we eens naar een liedje uit Noord-Maluku getiteld Kota Ternate, gezongen door Narue. Veel luisterplezier!
masuk-masuk Pulau Ternate. Terlihat sudah Pulau Hiri. Di ujung sana pasir putih Siokona, mama yang hilang di Pulau Halmahera. Di muka sana Pulau Ternate sudah paria Gunung Gamalama. Kapal mau sandar di pelabuhan. Janji sampai hari tua air mata tak tumpah.
Luisteraars, zoals de titel suggereert, vertelt dit lied het verhaal van de stad Ternate, een stad in de provincie van Noord-Maluku. Dit liedje vertelt ook over de natuur en het prachtige landschap in Ternate, zoals de Gamalama Berg en schepen die in de haven leunen. In het dagelijks leven van mensen uit Noord-Maluku die het Malay-Maluku-taal, Malays of Malays Ternate gebruikten, wat natuurlijk ook in de liedjes werd gebruikt. In de Sula-archipel gebruiken mensen Sula-Malaise taal die vergelijkbaar is met Ambon-Malays, maar de structuur ervan volgt nog steeds de Noord-Maluku-taal. Net als de mensen in Maluku in het algemeen, zijn de mensen in Noord-Maluku ook dol op zingen. Als de afsluiting van vandaag editie presenteren we andere twee liedjes getiteld Halmahera door Soraya Kamarullah en Banau door Dewi Usman. Veel luisterplezier en tot volgende editie!
Thank you.
uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11-57, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.